Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Psalm 138, het vierde vers. We blijven vanavond algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 11 en 13. We namen willen zingen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, want uw goedheid straalt hun toe en uw macht schraagt, ondersteunt hen in het lijden. Psalm 89, het zevende vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschappelijke kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis met onze leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 en paragraaf 13. Voort, als God zijn welbehagen in de uitverkoren uitvoert, oftewel de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die van de Geest van God zijn. Maar hij dringt ook door tot in de binnenste delen van de mens, met de krachtige werking van de wederbarende Heilige Geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. En hij maakt dat de wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil, die weerspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt de wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. De manier van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade God met het hart geloven en dat zij hun zaligmaker liefhebben. Amen. Gebed van de gemeente, voorbeeldoen van mevrouw De Groen van de prinses Maximilaan. Haar dochter, voor enige tijd geleden ook hebben gebeden, is afgelopen zondagavond overleden. Zoek wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die ons deze doorweekse avond geroepen hebt. Samen geroepen hebt, omdat u ons iets te zeggen hebt, meer, veel meer nog, omdat u ons iets te bieden hebt, Heere. En hebt u hier bijeen geroepen, of wij luisteren nu of later mee met de dienst, omdat u ons dingen wilt laten zien, omdat u ons uw werken wilt laten zien, uw wonderlijke werken, uw werken van zaligheid. En die lopen van eeuwigheid tot eeuwigheid. En u wilt die vanavond laten zien, Heere, in de lezing, in de bediening van uw woord. Heere, help ons daarbij. Het kan een hele sprong zijn. Midden vanuit het dagelijkse leven van deze dag, dat ons overstelpen kan en alle aandacht van ons vragen kan, gevraagd heeft, omdat alle dingen van het leven hier en nu te zien op dingen die van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn. Heere, geef ons de concentratie van onze gedachten, de aantrekkingskracht van uw woord, zodat dan soms toch ook weer, Heere, helemaal vanzelf kan gaan. Als u ons zo aantrekt met de dingen van u, dat onze gedachten losraken van de dingen waar ze mee bezig zijn en in verwikkeld zijn, dat onze gedachten helemaal richten op uzelf, Heere. Geef ons dan voor alles ogen van geloof. Want alleen zulke ogen kunnen zien wat u ons wilt laten zien, Heere. Geef ons ogen van geloof om uw werken te zien, om die zo te zien, dat we het geloven, dat we het weten mogen, die werken die gelden ook mij. Ook ik mag daar deel aan hebben, daarin begrepen zijn. Daarom bidden we om die ogen van het geloof door uw Heilige Geest. Want we zien ook zoveel andere dingen, Heer. We zien ook en we voelen ook de scheuren, de barsten en de breuken die er door ons leven heen lopen, die ons pijn laten voelen. Ook dat zien we en dat worden we gewaar. We zien ook zoveel anders, de mooie dingen van de wereld, de bezigheden, u noemt het zelf de zorgvuldigheden van dit leven. Daar kunnen we ook mateloos naar zien en toch op gefixeerd zijn. Heere, oefen ons erin. Om zeker als we in uw huis zijn, van al die dingen af te zien. En oog te hebben voor uw werken. We danken u dat u uw gemeente samen hebt geroepen. Dat er ook jongeren zijn en ouderen die u samenbracht in uw huis. Zegen ons in het bedienen van uw woord. Zegent u ook de taken van kerkenraad, koster, organist. Zegen ons allen, heren. We bidden om bijzondere zegen voor mevrouw De Groen. We laten vertroosten als zij een nieuw verdriet in haar leven mee moet maken. Dat een van haar kinderen haar is voorgegaan in de dood. Geef, Heere, dat uw werk troost mag geven. Dat ook in een bijzonder vrijdag als in gedachten bij de rouw en begrafenis zal zijn. Dat zij de vertroostingen van u mag ervaren dat zij die nodig heeft, Heere. Gedenkt u hen die thuis zijn, de jongste van de gemeente. En al die op hen passen, die hen verzorgen vanavond. We bidden u om een opwekking die onze gemeente aan mag raken en ook verre overstijgen mag, Heere. Tot in heel de families en de dorpen waar we leven, waar we wonen. Daar bidden u om, Heere. Om uw naams wil. Omdat het tot uw eer zou zijn. En wij wachten daarop met een ingespannen verlangen, Heere. Wij hopen daarop. Met een ingespannen houding. Omdat bij u alle dingen mogelijk zijn. Wil ons dat laten blijken en tonen, Heere. Hoor ons uit genade. Laat alles om ons heen als in ons stil worden. Als gij het woord neemt in uw woord. Om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel in Romeinen 8. En we lezen de versen 28 tot en met 30. Drie versen. Die vormen ook, zeg maar, de tekst voor de preek. Romeinen 8, vers 28 tot en met 30. Als we ze voor ons houden, luister dat, denk ik, makkelijk. Romeinen 8... Vanaf vers 28, daar luidt Gods woord als volgt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook tevoren verordineerd, ertoe bestemd, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover Romeinen 8, vers 28 tot en met 30. Het gaat over Gods werken, ten eerste hier en nu, ten tweede hiervoor, ten derde hierna. Gods werken, hier en nu, hiervoor en hierna. Romeinen 8, vers 28 tot en met 30. De volgende woensdagavonddienst is deovolente in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal over 14 dagen, deovolente woensdagavond 5 december. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, en die worden ook nu van harte aanbevolen. En laten wij gaan zingen uit Psalm 38, vers 1, 2, 15 en 21. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, want uw pijlen doen we dragen bittere plagen. Want tot trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Zie me, Heere, wie elk moet duchten, tot u vluchten. Dus Psalm 38, vers 1 en 2, 15 en 21. gaan ze om de verzen van Romeinen 8, vers 28 tot en met 30. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, dit ook tevoren verordineert het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij eerst geboren zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, deze ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Het gaat om de werkende heilswerken van God. Ten eerste hier en nu. Ten tweede hiervoor. Ten derde hierna. Gemeente, twee nieuwe dingen, onderwerpen, voorrechten, kwamen Romeinen 8 aan de orde. Twee geweldige werkelijkheden voor een ieder die gelooft. Voor ieder die niet in de werken, maar die door het geloof in de Heer Jezus Christus zijn zaligheid zoekt. Dat was het hoofdthema van het begin van de Romeinenbrief. Niet in de werken, maar door het geloof in Jezus Christus is de zaligheid. En het eerste nieuwe wat Romeinen 8 daarna aan de orde stelde, dat was dit. Dat was de inwoning van de Heilige Geest. Van vers 1 van Romeinen 8. In een ieder die gelooft, woont God zelf. Woont zijn Heilige Geest. Nou, daar hebben we weer over na te denken en dan gaat het je duizelen. Hoe kan God in een zondaar wonen? Hoe kan God in mij wonen? Maar hij woont in ieder die gelooft, de inwoning van de Heilige Geest. Het tweede nieuwe, dat was het kindschap van God. Van vers 14 is dat genoemd. Allen die geloven, zijn ook kinderen van God. Hebben in God een vader, een verzoende hemelse vader gekregen. Met alle voorrechten en zegeningen die dat met zich meebrengt. Ik daar hebben we geprobeerd toen het over na te denken. En toen kwam er iets anders aan de orde. Het lijden. Het lijden dat over heel de wereld gaat sinds de zondeval. Het lijden waar alle schepselen, maar waar ook die kinderen van God mee te maken krijgen. Lijden waaruit het zuchten opkomt. Het zuchten van de schepping, het zuchten van de gelovigen en het zuchten van de Heilige Geest. Een zuchten in drievoud. Dat is een zuchten van de intensiteit van een vrouw die bezig is een kind ter wereld te brengen, die weeën krijgt. En de pijnscheuten door heel haar lichaam heen voelt trekken. Zo diep, zo heftig is dat lijden. Ook juist in het leven van die kinderen van God. En dat kan een enorme wissel trekken op het geloof. Als je dan zo lijden moet, kan het een enorme aanslag doen op je geloofsvertrouwen. Als je dan zoveel lijden moet lichamelijk, dan denk je aan ziekten. Psychisch, dan kun je aan depressiviteit denken. Sociaal, in huwelijk of gezin. Geestelijk, in strijd en aanvechting. Als dat lijden als de ene wee naar de andere door heel je leven heen trekt, dan kan dat best wel eens aan het twijfelen brengen. Kan dat de bange vraag geven, gaat het met mij nog wel de goede kant op? Heere God, hoort dit er nou echt allemaal bij? Ging het ooit wel met mij de goede kant op? En dan noemt Paulus een derde nieuw element in hoofdstuk 8. In vers 28... noemt hij voor het eerst in dit verband het woordje voornemen. En in vers 99 de woorden tevoren. Dus dan heeft Paulus het eigenlijk over de uitverkiezing. Tevoren. Het voornemen dat God al had voordat hij de wereld heeft geschapen. Als derde geweldige werkelijkheid voor ieder die gelooft. De Heilige Geest, dat ik nu ook een kind van God ben. En het derde dan, uitverkiezing, Gods voornemen. Dat werkt dan in de versen 39 verder uit. Dan moeten we de gedachtegang in onze verzen als volgt voorstellen. Stellen we onszelf twee steile, hoge bergplateaus voor. Eén aan deze kant, hoog, steil, onbereikbaar hoog, niet te beklimmen, is veel te steil voor. Eén bergplateau aan deze kant. En het andere bergplateau, even hoog, even steil, even onbereikbaar hier aan de andere kant. En tussen die twee bergplateaus in, stellen we ons voor, is een ketting gespannen. Die ligt vast op het ene bergplateau, vast op het andere bergplateau. En die ketting, die loopt ertussen. Maar die ketting is zo lang, dat die ketting ergens tussen die bergplateaus in helemaal de grond raakt. Het dal raakt en aanraakt. Dat is het punt waar ik bij die ketting kan. Waar ik die ketting aan kan raken. En zeg dat ik er eens van een kabelbaan waar ik erin kan stappen. Nou, zo zien we vanavond aan de ene kant de eeuwigheid die achter ons ligt. Voor de grondlegging der wereld. Nou ja, daar kunnen wij niet bij komen. Daar kunnen wij niet bij klimmen. Om te weten te komen wat God in de eeuwigheid die achter ons ligt, wat Hij toen deed, wat Hij toen heeft gedacht, wat Hij toen heeft bepaald, daar kan geen mens bij. Het bergplateau van de eeuwigheid die achter ons ligt. En we denken aan het bergplateau van de eeuwigheid die nog komt. Die nog voor ons ligt, na ons sterven, maar vooral na de wederkomst van de Heer Jezus Christus, als de hemel en de aarde vernieuwd zullen worden. Daar kunnen wij ook niet bij. Daar kunnen we niet even een kijkje nemen. Daar kunnen we ook niet naartoe klimmen. Tussen die eeuwigheid achter ons, en die eeuwigheid die nog voor ons ligt, is een ketting gespannen. De ketting van de werken van God. En die ketting die is zo lang, die raakt op een bepaald moment hier de aarde, hier de grond, waar ik ben. En die ketting bestaat uit vijf onderdelen. Vers 29 en 30, zeg ze nou even alle vijf op een rijtje achter elkaar. Het eerste onderdeel is, God heeft tevoren gekend. Het tweede onderdeel is, God heeft tevoren verordineerd, iets bepaald, iets beschikt. Het derde onderdeel is, God heeft geroepen. Het vierde onderdeel is, God heeft gerechtvaardigd. En het vijfde onderdeel is, God heeft verheerlijkt. De ketting van de werken Gods, die van de eeuwigheid die achter ons ligt, lopen tot de eeuwigheid die nog voor ons ligt. En waar raakt nou deze ketting de grond? Waar is nou het punt waar ik bij die ketting kan? Waar ik verloren zondaar in die kabelbaan kan stappen? Nou, dat is daar waar we hebben gelezen, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Geroepen zijn. Maar dat gebeurt hier en nu. Eerste punt van de preek. Hier en ook in de meest letterlijke zin. Hier, nu in de kerk of als u thuis meeluistert. En nu, dat zal pakweg 6:55 zijn. Hier en nu roept God. Daar raakt de ketting van zijn werken de aarde en ook ons leven. Want dat God roept, dat gebeurt hier en nu in het dal van ons leven. Zeg maar in het zondaarsdal. Waar zondaren leven, zoals u en ik, die zich van God hebben losgescheurd, dood zijn in zonden en misdaden, onder Gods toren, de eeuwige dood waardig. hier en nu, in het zondaarsdal, waarheen ze gerichten van God overheen zullen gaan, om alles mee te sleuren, het eeuwig verderf in, maar zover is het nog niet. Hier en nu roept God ons. Hier, waar we niet kunnen kijken in de eeuwigheid die achter ons ligt, wat er over ons besloten is en wat God toen allemaal deed, en daar kunnen we niet in kijken. We kunnen ook niet kijken in de eeuwigheid die voor ons ligt. Even kijken nemen of ik daar ook rond zal lopen, kunnen we ook niet. Hier en nu roept God ons. En dan kan dat woord roepen in het Nieuwe Testament twee betekenissen, twee ladingen hebben. De ene lading is deze. Wij worden geroepen om terug te keren tot God, om te geloven in de Heer Jezus Christus. En iedereen die het hoort, dat is iedereen die een Bijbel heeft, die met een Bijbel in aanraking komt, iedereen die met een christen in aanraking komt, iedereen die onder het woord zit in de kerk, iedereen die hoort dat en wordt geroepen. Dus als je dat hoort, hier en nu, vanavond, dat God roept, bekeer je en geloof in de Heer Jezus Christus, hoeft niemand zich af te vragen, bedoelt de Heer nou ook mij? Wil God nou ook mij bij zich hebben? Hoef je niet af te vragen. Allen worden we geroepen zonder onderscheid. Brave mensen, maar ook hele ruwe mensen. Mensen met een keurig kerkelijk verleden. Mensen met een gruwelijk verleden. Mensen die ernstig zijn. Mensen die ongeïnteresseerd zijn. Maakt geen verschil. Allen en een ieder wordt geroepen. Kom toch. Bekeer je toch. Ik heb geen lust in je verderf. Maar hierin heb ik lust, zegt God, dat je je bekeert. En daarom roep ik je. Soms heeft het woord roepen nog een andere, een diepere lading. Dan blijkt uit het verband dat het woord, zo even denken als trekken, naar zich toe trekken, dat God zo roept met zijn Heilige Geest, dat het ook echt bij je binnenkomt. Dat God met zijn Geest, we beleven een soort leerregels, je ogen opent, je hart opent, je wil verandert en ombuigt, en je komt. Je kunt en wilt het niet meer laten. Je vindt nergens meer rust. En je kan en wil niet anders meer. Je vlucht tot de Heer Jezus Christus. En je komt tot de Heer. Dat roepen gaat in Romeinen 8 vers 28 en 29 over. Dat God je zo roept. Dat er van binnen iets breekt bij je. Dat er innerlijk in je hart iets moet omgezet. Je kwam tot Christus. En je kreeg God lief. Want geef vers 28 aan, dat kun je ook zo zeggen. Als je zo innerlijk door God geroepen bent. Vers 28 noemt daar nog een andere benaming voor. Dan heb je God lief gekregen. Je kunt en wilt God niet meer missen. Je hebt zoveel in hem gezien. Je verlangt naar God. Het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Vrede met hem te ondervinden. Vrede van verzoening, vergeving. Vrede van een vaderhart dat nu in gunst op me neerziet. God heb ik lief. En in dat liefhebben zit dus ook iets van afwijzen. Als een meisje één jongen lief krijgt, wijst ze alle andere jongens af. Die zijn het niet voor haar. Wie God lief heeft, wijst al het andere af. Dat is het niet wat de Heere me geeft, Daar kan niemand en niets anders mee geven. Zoals ik de Heer lief heb, heb ik er maar één lief. En dat is Hij. Nou hoop ik, hè, dat jij zegt en dat u zegt. Ja, hier kan ik bij. Hier kan ik bij. Anders nog gezegd. Ja, hier zit ik helemaal in. Hier ben ik in begrepen. God heb ik lief. Zo iemand ben ik nou ook geworden. En het vraag elkaar dan maar, is dat zo? Is dat zo? Dat je God lief hebt. Ben jij daar ook een van? En daar ben ik er dan een van? Omdat God mij heeft geroepen. Onweerstaanbaar met zijn Heilige Geest. Anders was dat nooit gebeurd. Anders had mijn verzet het gewonnen. Was mijn oren en mijn hart blijven toestoppen. Misschien dat iemand dat al jaren deed. Dat iemand dat al jaren heeft volgehouden. Misschien wel tientallen jaren. En dan moet zeggen, oh, en dat was ik ook blijven doen ook. Waar het niet? Dat God mij had getrokken. Dat de Heere me inwendig in mijn hart door zijn Heilige Geest te sterk is geworden. En mij tot zijn Zoon trok. En daarom is het waar. Ook ik heb God lief. God lief. Dat je daarbij kunt. En dan gaan we kijken naar het hiervoor ten tweede. Dan brengt die ketting, die kabelbaan, ons eerst terug omhoog naar de eeuwigheid die achter ons ligt. Nou, dat is ver terug, voor de schepping van de wereld. Het is ook hoog terug, helemaal tot in Gods gedachten. Moet je nagaan, tot in Gods gedachten toe. Nou, daar zou het nooit kunnen komen. Maar die ketting van Gods werken, die brengt me daar. En dan mag ik horen, het begin van vers 29, dat God mij van tevoren al heeft gekend. Zo vertaal je het als je de uitverkiezing gelooft. Wie er niet in gelooft, die vertaalt het anders. Dat God mij tevoren heeft gekend. En in de Bijbel betekent kennen, liefhebben, hè? Dus God heeft mij tevoren, voor de wereld bestond, heeft God me al gekend, heeft God me al lief gehad. Dat is op je inwerken. Van tevoren. Voor de wereld bestond dus. Voordat ik geboren was. Voordat ik ging zoeken, ging roepen. Voordat ik naar de kerk ging. Voordat ik met vreugde naar de kerk ging. Allemaal daarvoor. Allemaal tevoren. Toen God wist dat ik in Adam me van hem los zou scheuren. Toen God wist dat ik een zondaar ben. Dat ik een vijandig ben, dat ik schuld des doods heb. En toen, voor alles uit, heeft hij mij gekend. Lief gehad. Anderen, die even slecht en zondig zijn dan ik, is die voorbij gegaan. Mij heeft hij van tevoren gekend, lief gehad, met een eeuwige, ondoorgrondelijke liefde, met de liefde van zijn verkiezend welbehagen. En naar dat voornemen heeft hij mij hier en nu geroepen. taak komt dat uit op? God heeft me dus niet geroepen in mijn hart door zijn geest. Omdat hij me in mijn leven zag. En dat God toen van lieveling ging denken. Was dat toch een serieus ventje? Was dat toch een ernstig meisje? Wat is die man er toch veel mee bezig? Wat graag die vrouw zich toch biddend en vroom. Die ga ik eens tot geloof brengen. Die verdient het toch wel. Dat ik in zijn hart ga werken. Oh nee, nee, nee. Dan was ik in ieder geval nooit geworden. Helemaal nooit. Hij had mij tevoren gekend. En lief gehad. En al in de eeuwigheid had God zich voorgenomen. Die roep ik. Die trek ik. Uit de koker van zijn eeuwige liefde. Schoot die raak. Wat een liefde van mijn God. Wat een onvoorstelbare liefde en verwondering. Genade Gods oneindig groot. En wat was ook een verootmoediging. Niets uit mij. Niet om iets in mij. Ik was en ben geen haar beter en vromer. Ik ben van nature even puur zondig, schuldig en vijandig. De grootste der zondaren. Daarom houd ik ook voor iedereen hoop. Want als het voor mij kon, kan het voor iedereen. En toch heeft hij mij van tevoren gekend. Herkent u dat? Misschien niet altijd in je leven. Maar dat je zo van het hier en nu wordt teruggebracht in de eeuwigheid. Die achter al je ligt. En het heeft ook nog iets gedaan. Van tevoren. Die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij ook tevoren, dus ook in de eeuwigheid die achter ons ligt. Verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Die heeft hij verordineerd. Beschikt, bepaald, zei ik al. Dan moet je niet denken dat betekent niet voorspeld. Hè? Maar als je het weer voorspelt, dan kan het helemaal mis blijken te zijn. Je kan het weer wel voorspellen, maar je kan niet voor zorgen dat het ook wordt. Als ik vanmorgen regen voorspel, kan ik niet zorgen dat het ook inderdaad gaat regenen, zodat mijn voorspelling ook kloppen gaat. Mijn voorspelling kan niet uitkomen. Nou, zo is dat bij God niet. God voorspelt de dingen niet. God zorgt er ook voor. Wat hij bepaalt, zorgt hij zelf voor dat ook gebeurt. Dat ik het beeld van zijn zoon gelijkvormig wordt. Dat ik op de Heer Jezus ga lijken. En hoe is de Heer Jezus dan? Nou, heilig, zuiver, puur goed, op God gericht, altijd levend naar Gods wil, vol liefde voor God en zijn medemens, onze naaste. Nou, dat wil God dus. Dat ik dat ook hoor. Dat ik op de Heer Jezus Christus ga lijken. En het wonderlijke van die werken van God is. Dat hij daar ook zelf voor zorgt. Ja, hij zorgt er ook zelf voor dat ik dat ook ga willen. Dat ik ga willen wat God wil. Dat ik ook op de Zoon wil gaan lijken. Dat ook mijn doel gaat worden. Om de zonde in me te doden. Mijn zondige natuur te kruisigen. En te strijden tegen het kwaad. En heilig te wandelen. En tot Gods eer te gaan leven. Wat God wil. Dat ben ik ook gaan willen. Daar zorgt God voor. En dat maakt me zo verdrietig. Dat ik toch weer zo weerbarstig blijf. En het kan me zo blij maken. Dat daar iets vanuit de werf gaat komen. Dat ik het beeld van zijn zoon gelijkvormig ga worden. En ik zou wel willen dat ik daarin al veel, veel verder was dan dat ik ben. Daar kunt u hoop ik ook bij. En dan gaan we even terug naar het begin. Dat lijden in mijn leven, hè? Dat me zo zwaar kan vallen. Wat me kan doen twijfelen. Gaat het allemaal nog wel de goede kant op? En moet dit allemaal echt zo gaan? En ging het dan wel ooit de goede kant op? Als ik zoveel weeën van pijnscheuten door heel mijn leven heen voel gaan. Dat het me zo zwaar valt, dat het me kan doen twijfelen. Nee, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Het is Gods beschikking over mij. Om mij het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te maken. Om op de Heer Jezus te laten lijken. En daar werkt hij nooit tegenin. Daar wijkt hij ook nooit vanaf. Alle dingen moeten meewerken aan wat God over mij beschikt en bepaald heeft. Dat ik op de Heer Jezus zal gaan lijken. Nou, alle dingen, vers 28, die moeten medewerken ten goede. Moeten mee samenwerken om die beschikking van God in mijn leven te gaan verwezenlijken. Dat ik op de Heer Jezus zal gaan lijken. In ootmoed, in leidzaamheid, in verdraagzaamheid, in heiligheid, in volgzaamheid. Noem maar op. Daar werkt God nooit. God werkt nooit tegen zijn eigen bedoelingen. God werkt nooit tegen zijn eigen beschikking in. Dus ook het lijden moet samen meewerken. Zodat dat gestalte gaat krijgen. Dat ik op de Heer Jezus ga lijken. Het lijden, kun je zeggen, is daar Gods gereedschap voor. De hamer, de beitel, de vijl. De slijptol en de schroevendraaier. De goddelijke gereedschappen om mij het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te... Daarmee doet het me wel steeds pijn als hij de schroevendraaier in mijn leven zet. Als hij met de beitel erin lijkt te hakken. Het doet nog wel pijn, maar het past wel in zijn beschikking. Het past wel in wat hij heeft bepaald. Zoals eens die beeldhouwer zei. Michelangelo, weet ik veel wie het was. Die kon ze de prachtige beeldhouwwerken maken van een paard. Zo zei van man, hoe maak je die paarden toch zo mooi uit dat steen? Nou zei hij, ik neem een gewoon stuk steen wat nog nergens op lijkt. En dan hak ik alles weg wat geen paard is. En dan hou ik een paard over. God hakt, vijlt, slijpt en bijtelt. Alles weg wat niet Jezus is. En dat groeit weer aan in mijn geval. Dus dan moet hij het weer afslijpen, weer afveilen, weer. En zo gaat het steeds maar door. Hij hakt alles weg wat niet Jezus is. Pijnlijk, maar conform de doelstelling. Opdat ik het beeld van zijn Zoon gelijkvormig zal worden. Want dat heeft hij allemaal tevoren beschikt. En zalig als je daar vrede in vindt. Als je daar vrede mee krijgt. Telkens weer opnieuw in je leven. Dat het lijden het gereedschap is. Om dat doel stukje bij beetje te verwezenlijken. Misschien zegt iemand ook wel. Ik herken hier helemaal niks van. Dit staat echt buiten mijn leven. Verwondering over het gekend zijn. Ootmoed over mijn onwil. Verlangen om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. volgens mij ben ik alleen maar onbekeerd. Want dit staat allemaal buiten mijn leven. Ik zit maar in dat dal aan de grond. Zondaar. En als hij meer van me zou zeggen, dat is ten onrecht. Weet u het nog? Juist daar raakt die ketting de grond. Juist daar roept hij. Daar klinkt die stem. Waar je niks meer bent dan een zondaar. Kom tot mij. Hoort en bekeert u. En uw ziel zal leven. Daar wil het ook voor u beginnen. Of het begint nooit. Bij God die u roept. Ook hier. Ook nu. Ook jou. En dan hierna. Die ketting van Gods werk bracht ons terug in de eeuwigheid achter ons, tevoren. Maar die ketting van werk, die brengt ons ook hierna, om zo te zeggen. Eerst blijft het nog een beetje dichtbij ons. Want er staat in vers 30b, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Nou, dat was het grote hoofdthema van de eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, hè? Gerechtvaardigd te zijn. Vrijgesproken van schuld en straf. Ja, meer nog. Niet alleen je schuld, daar ben je van vrijgesproken, is je kwijtgescholden. Je hebt ook een nieuw kapitaal gekregen. Om maar zo te zeggen, in plaats van 1 miljoen euro in de min, staat nou 1 miljoen euro in de plus. Dus mijn schuld is weggedragen door de Heer Jezus. Ik sta niet meer in de min. Maar ik heb van Jezus teruggekregen zijn vlekkeloze gerechtigheid. Zijn gehoorzaamheid. Zijn volmaakte werk. Heb ik op mijn rekening bijgeschreven gekregen. Zodat God me aanziet. Alsof ik nooit zonde heb gedaan. Ja, alsof ik alles had volbracht. Wat de Heer Jezus heeft volbracht. Dat is gerechtvaardigd. Gij zijt in hem volmaakt. Zegt God dan van je. 10+. Zo ziet God mij aan in de Heer Jezus. Gerechtvaardigd. Nou, het leven met de Heer, hè. Dat is en blijft een leven van oefening en van verwondering. Van oefening om te geloven en steeds weer te geloven. Dat ik, hoewel in mezelf zondig, schuldig en des doods waardig. Dat ik toch in Christus rechtvaardig ben. Totaal verdorven in mezelf. En tegelijk totaal rechtvaardig in Christus. Het blijft een levenslange oefening. Om dat steeds weer en steeds vaster te mogen geloven. Het blijft een levenslange geloofsverwondering. Daar komt geen eind aan. Heel je geloofsleven lang niet. Nog daar wat uitgebreider over in het begin van de Romeinenbrief. Dan neemt die ketting ons mee. Naar dat bergplateau aan deze kant. Naar de eeuwigheid die nog komt. Naar de eeuwigheid die voor ons ligt. Want degene die hij geroepen heeft, vers 30. Die heeft hij ook gerechtvaardigd, hebben we gehad. En die heeft hij ook verheerlijkt. En mogen ineens kijken op het bergplateau van de eeuwigheid. Die nog voor ons ligt, die nog komt. Die heeft hij ook verheerlijkt. En dat is zo zeker. Hè, dat het staat er al in de voltooide tijd. Die zal hij verheerlijken. Nee, er staat, die heeft hij al verheerlijkt. Alsof het al gebeurd is. Alsof God wil zeggen, ik kan er niet meer op terugkomen. Hij wil dat ook niet. Hij wil zeggen, ik kan er niet meer op terugkomen. Want ik heb gezegd wat er al gebeurd is. Die heeft hij ook verheerlijkt. En verheerlijkt betekent heerlijk heerlijkheid. Dat betekent, ja, het beeld van de Zoon van God helemaal gelijkvormig zijn. In alles volmaakt op de Heer Jezus lijken. Op God lijken. Dezelfde heerlijkheid die de Zoon heeft, zal ik dan ook hebben. En dat is een tweede heerlijkheid. Het is de heerlijkheid van het lichaam. Zoals het ergens staat in Filippenzen 3, dat hij ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijkt, heerlijkheid, verheerlijk lichaam, gelijk maken zal. Ons vernederd lichaam. En neem daar je geest, je psyche ook maar bij. Wat kan je lichaam uitgeteerd zijn, gekwetst, gehandicapt, geschonden. Wat kan je psyche, je mentale zijn, je gevoelsleven. Wat kan dat gekwetst, geschonden zijn. En dat komt soms je hele leven lang nooit meer helemaal op orde. Ondanks alle hulpverlening waar je gebruik van mag maken. Maar er zullen zeker mensen zijn die zijn psychisch zo geschonden. Dat komt in dit leven nooit meer helemaal. Alsof er nooit iets gebeurd en aangedaan was. Een bepaalde angst, trauma, geschondenheid. Die raak je nooit meer kwijt. Maar dan. Maar eens. Zal hij mijn lichaam. En geest aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken. Dan ben ik dat wel kwijt. Alsof het nooit gebeurd was. Ik leen de woorden aan 1 Korinthe 15. Hè? Hij zal ons opwekken niet in verderfelijkheid, maar in onverderfelijkheid. Niet in oneer, maar in heerlijkheid. Niet in zwakte, maar in kracht. In alle opzichten naar lichaam en geest totaal immuun voor ziekte, lijden, zwakte, pijn. Het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus gelijkvormig. En het geldt dan ook onze ziel. Die zal dan ook volmaakt verheerlijkt zijn. Net als Jezus volkomen heilig, volkomen eenswillend met God en volmaakt God loven, dienen en verheerlijken. Dat kun je zeker wel zeggen van iedereen. Dat gaat in dit leven nooit. Nooit zo ver. Dat bereik je nooit. In een heel geloofsleven lang niet. Maar dan zal ook mijn ziel verheerlijkt zijn. En het beeld van de Zoon volmaakt vertonen. Maak het even zo zeggen. Mag ik dat zeggen? Nou goed, doe het. Dan zullen ze geen verschil meer kunnen zien. Tussen de Heer Jezus en mij. Dan zullen ze geen verschil meer kunnen zien. Tussen de Heer Jezus en mij. Even verheerlijkt naar het lichaam. Even volmaakt naar mijn ziel. Ja, alleen dit. In zijn handen staan nog de wonden en de littekens. En die zie je bij mij dan niet meer. Die heb ik niet. Maar verder, zoals hij is, zal ik ook zijn. Verheerlijkt. En er zijn van die tijden, dan zeg ik Job na, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Of niet? Is dat niet waard om na te verlangen? Is dat niet waard om naar uit te zien? Verheerlijkt te zijn, zoals mijn zaligmaker verheerlijkt is. Dan is Gods voornemen bereikt. Zijn beschikking, zijn bepaling, zijn verordinering is voltooid. Vers 29. Dan betekent het, dan is Jezus inderdaad wat hij tevoren had bepaald, is dan verwezenlijkt. Dan is Jezus de eerstgeborene onder vele broederen. Jezus de eerstgeborene, uit de doden wel te verstaan. Kijk, we zijn allemaal geboren uit de schoot. Uit de schoot, uit de buik van onze moeder. Geboren uit de schoot van onze moeder. Maar Jezus is eerst geboren uit de schoot van zijn moeder Maria. Maar hij is later daarna geboren uit de dood. Uit het graf tot leven gebracht. Vanwege zijn gehoorzaamheid en gerechtigheid. Als de eerstgeborene uit de doden. En dat moet je zo zien, dacht ik toen. Denk eens aan eend met kuikjes. In het voorjaar zie je die vaak zwemmen hier rond water door die brug heen. Een eend met wel 7, 8, 9 kuikentjes achter zich in het water. Die achter moeder eend aanzwemmen. En moeder eend zwemt voorop. En moeder eend die komt als eerste aan de kant. En die klimt en klautert op de kant. Als eerste. Die andere kleine eendjes die moeten er ook maar zien te komen. En die moeten ook maar de kant op zien te klauteren. Misschien lukt ze dat, misschien lukt ze het ook niet. Is de afstand te ver, is de kant te steil? Dan zou moeder eend de eerste kunnen zijn. En ook de enige. Maar stel je nou voor, bijzondere eend. Het is eend die al die kuikentjes aan een touwtje achter zich aan heeft. En als die eend op de kant is geklommen, dan trekt ze aan dat touwtje alle andere kleine kuikentjes achter zich aan ook de kant op. Zij is de eerste en tegelijk de garantie voor alle andere kuikentjes. Kijk, zo is de Heer Jezus de eerstgeborene uit de doden. Uit de dood opgestaan, aan de kant gekomen, in een leven met een verheerlijk lichaam, een zuivere ziel en onder Gods eeuwige gunst. De eerste en de garantie voor allen die achter hem aankomen, voor allen die in hem geloven. Hij zal niet de eerste en de enige zijn. Nee, hij is de eerste van allen die in hem geloven. Die trekt hij achter zich aan, ook eens de kant op van de eeuwige heerlijkheid. Geboren uit de dood, als ik op mag staan uit mijn graf. Toen ik werd geboren uit de schoot van mijn moeder, was ik onrein, in zonden ontvangen en geboren, en kind des torens. Maar als ik zou worden geboren, niet uit de schoot, maar uit de dood, dan ben ik volmaakt, heilig, heerlijk, vlekkeloos en zalig. Jezus zal de oudste broeder zijn van vele broeders die allemaal sprekend lijken van binnen en van buiten op hun oudste broeder. Ja, ja. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Dat mag je nou vast en zeker geloven. Dat mag je zeker en vast geloven. De heerlijkheid die me wacht, gaat wat ik hier en nu moet lijden, oneindig te boven. Nou, we mochten in geloof meekijken op die hoge bergplateaus. Meekijken met al Gods kinderen in de eeuwigheid die achter ons ligt. Meekijken met al Gods kinderen in de eeuwigheid die nog komt en die nog voor ons ligt. Het duizelt me als ik zo in die werken van God van eeuwigheid tot eeuwigheid mag inblikken en daar iets van mag zien. Ik denk ook wel eens, het is me allemaal te hoog. Het is me allemaal te veel, te rijk en te groot. Maar die ketting raakt ook de grond. Hier en nu. In het zondaarsdal. Waar hij nog steeds roept. Roept. Om te komen. En te delen. In zijn werk. Amen. We zingen van Psalm 43, eerst over het lijden, vers 2, en dan over de heerlijkheid, vers 4. Psalm 43, vers 2 en vers 4. Samen de Heere danken en bidden. Heere, die na kortstondig ongeneugd uw kinderen eindeloos verheerlijkt en verheugd, en die dat kortstondig ongeneugd, dat lijden, ook nog gebruikt voor dat doel, Heere. Om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te maken. Bijtelend en schavend en slijpend en veilend. En dat zal ook lukken. Dat zal ook afkomen. Bij de geboorte uit de doden, uit het graf in de wederopstanding. Naar lichaam en ziel. Uw Zoon helemaal gelijkvormig verheerlijkt. Heere, wat zijn uw werken wonderbaar. Omdat dat uw voornemen is geweest. Tevoren kennend. Tevoren beschikkend en bepalend. Heere, wat een wonderlijke, eeuwige, onbevattelijke werken voor een ieder die gelooft. En dat is toch ook het wonder, Heere. U brengt dat ook dicht bij ons. Maar de ketting van uw werken, die daalde hier en nu op de grond, in onze schoot. Hier en nu roept u ons. En wat een wonder, Heere, als we in het verleden zo geroepen zijn dat we niet meer konden blijven verzitten. Dat we niet langer door konden leven, wilden leven zonder u en buiten Christus. Maar dat we u lief kregen. Wat een wonder, Heere. En anders wilt het ook vanavond nog doen, Heere. Geef dan dat we vanavond naar dit heil gaan verlangen. U gaan zoeken. Doe ons, Heer, in dit vertrouwen leven, het ook melden in ons lied. En laat het, Heere, in het lijden. Als u de hamer en de beitel en de slijptol en de schroevendraaier gebruikt, laat het onze troost zijn. Laat het, Heere, ons granieten houvast zijn. Dat het bij uw werk hoort. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. We danken u voor de dienst. We bidden om een blijvende zegen voor een ieder van ons. Wees met ons deze week in de gemeente. Zegen de contactmiddag. Zegen de clubs die nog plaats hopen te vinden. Wees met ons in het persoonlijk leven als we nog wachten op uitslagen die we krijgen. Als de verhuizing zich aandient. We willen ook met Koningetje Korver meegaan, met uw woord, met uw geest meegaan, vrijdag en zaterdag. Hoor ons allen, Heere. Wees ons genadig, om Jezus Christus wil. Amen. Laten we van Psalm 33 het zesde vers zingen, met alto's wijze raad. Voornemen, voor beschikking des Heren. Al het eeuwig stand heeft altoos kracht voor het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren. Psalm 33 vers 6. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.